2 Korintiërs 3 vers 18. Waar er staat, ik lees ervoor uit de NBV. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. Ik ga het nog eens lezen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. Goed. Je hoort wel eens iemand zeggen dat hij of zij wil vermageren. Ja, Serge heeft het al langzaam al gezegd tegen mij dat hij wil vermageren. Een paar kilo's. Mij ga je dat nooit niet horen zeggen. Ik heb geen verlangen om te vermageren. En moest ik dat doen, ja, ik denk niet dat er nog veel van zou overschieten. Ik ben al geen te dik. Bij mij is het juist omgekeerde. Mevrouw zegt soms wel een keer dat ik een paar kilo's zou mogen bijkomen, in feite. Goed. Maar dit gezegd zijnde, in tegenstelling tot mezelf, zijn er toch wel heel wat Vlamingen, spijtig genoeg, die weten, die willen, of die zelfs weten dat ze zouden moeten vermageren. Het is geen groot geheim dat heel wat Vlamingen aan obesitas lijden. Ik heb de statistieken uit nieuwsgierigheid een keer opgezocht op het internet. En broers en zussen, verschiet niet, hè? Voor Vlaanderen. Verschiet niet. 54% van de mannen leidt aan obesitas. Dat is meer dan de helft. Ik geef u de cijfers. 2 miljoen mannen, Vlaanderen alleen. En van de vrouwen, verschiet niet, 42% leidt aan obesitas, is obese. Dat is 1.600.000 vrouwen. Dat is niet men, hè. Ik stond versteld van die cijfers. En jullie? Ik denk dat jullie ook versteld staan van die cijfers. En het ergste van alles, een gedeelte van dat percentage doet er gewoon niks aan. Ondernemen geen verdere stappen om gewicht te verliezen. Ze gaan niet naar de diëtiste, laat staan dat ze uit zichzelf op dieet zouden gaan. Ze blijven hun lichaam overbelasten, spijtig genoeg, door wat? Door voortdurend buitensporige hoeveelheden voedsel of voedselenergie binnen te nemen. Spijtig genoeg, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Wat dat er ook bij stond, ik wil dat ook nog zeggen, want ik vond dat ook wel interessant, vetcellen zijn geen onschuldige cellen. Ik dacht dat ook. Maar hoe langer, hoe meer vetcellen in het lichaam verblijven, hoe meer schade ze kunnen berokkenen, omdat er hormonen en stoffen vrijkomen na een bepaalde tijd die andere organen kunnen aantasten en zelfs ziek maken. Ja, je ziet dat ook bij mensen die langdurig obese zijn, dat ze kwaaltjes beginnen op te lopen. Zie je dat? Ik wilde dat ook een keer erbij zeggen. Ik vond het wel interessant om dat te weten. Uiteindelijk zijn heel wat mensen die obese zijn verplicht om na een eind, om na een bepaalde duur in feite er iets aan te doen. Omdat ze lang genoeg gewacht hebben, zijn ze verplicht om iets eraan te doen. Maar er is een percentage die uit zichzelf er iets aan doet. Die uit zichzelf gewoon naar de diëtiste stapt en zegt, kijk, ik wil vermageren. En iemand die dat doet, natuurlijk, ja, die komt onmiddellijk maakt onmiddellijk kennis met de drie befaamde dieetgeboden. Ja, het zijn er maar twee, maar ik heb er drie van gemaakt. Gezond eten. Luisteren, veel beweging en veel succes. Want het zal nodig zijn. Het is niet gemakkelijk, laat ons eerlijk zijn. We hebben dat ook gezien in onze gemeente. Het is niet gemakkelijk om te vermageren. Je ziet dat niet alleen in onze gemeente, ook bij andere mensen. Maar degenen die volharden, die bereiken hun streefgewicht. En niet alleen bereiken ze hun streefgewicht, ze blijven ook dat gewicht aanhouden. Want dat schijnt is het gemakkelijker om je gewicht te verliezen, dat schijnt, dan om het te blijven aan te houden. Het is gemakkelijker om je gewicht te verliezen dan om het blijven aan te houden, naar het schijnt. Ik weet dat niet, ik heb dat niet ervaren. Maar goed, dit gezegd zijnde, de algemene regel is, hoe sterker je motivatie en discipline, natuurlijk hoe groter je slaagkans. Het zal niet makkelijk zijn, maar degene die volharden, die hebben geleerd om op een gezonde manier te leven en te eten. Nu, waarom geef ik dat voorbeeldje van vermageren? Wel, als je wil vermageren, dan moet je in feite op de lange duur een hele nieuwe levensstijl aannemen. Een levensstijl dat je vroeger niet had. Met andere eetgewoonten gewoon. Je moet meer gaan bewegen, je moet anders gaan eten. Dat is een heel ander levensstijl. En voortaan moet je nu heel goed oppassen dat je niet opnieuw vervalt in die oude eetgewoonten. Zie je de gelijkenis een beetje? Ringt er al een belletje? Want dat lijkt toch ook een beetje op het leven van een christen, is niet waar? Ook wij moeten toch zeer goed opletten dat we niet vervallen in oude gewoonten. Ze staan aan de deur, onze oude gewoonten. We moeten dat toch voor oppassen als we eerlijk zijn. Ons karakter, hoe we vroeger waren, soms dringt ons karakter zich aan ons op. Maar niet alleen moeten we een andere levensstijl aanhouden, meer nog zelfs wordt er verwacht van ons. Weet je wat dat er verwacht wordt van ons? Dat we niet alleen dezelfde levensstijl aanhouden, maar dat we ook drastisch innerlijk gaan veranderen. Dat wordt er ook verwacht van ons. We hebben het zo net gelezen. Wat is het uiteindelijke doel van Christus? Van een christen is om zoals Christus te worden. Dat is het uiteindelijke doel. We hebben het gelezen. Ik ga het nog een keer lezen. Wij allen, zegt Paulus, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. Dat is het christenleven. Dat is het christenleven. En een van de redenen, ik zeg wel een van de redenen, waarom God onze geest heeft geschonken, is om jou en ik meer en meer te veranderen naar dat beeld. Lees nog maar een keer vers 18b. We zullen door wie? Door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. En zolang de Heer Jezus, zolang de Heere God nalaat om zijn zoon naar de wereld te sturen om haar te oordelen, zolang hij dat nalaat, zal de geest die in ons woont er alles aan doen om ons en ons meer en meer de gestalte van Christus te laten krijgen. Hij zal er alles aan doen. Luister maar een keer wat Paulus zegt in Galaten 4:19. Totdat Christus in u gestalte krijgt, zegt hij. Zie je? Hij zal er alles aan doen om dat zodat Christus gestalte in ons zou krijgen. Maar natuurlijk, gestalte van Christus krijgen, dat komt niet zomaar. De Heilige Geest wil wel, zeer gewillig is hij, en met veel ijver wil hij dat in ons bewerken, maar hij verwacht iets van ons. Er bestaat zoiets als de vrije wil. God heeft onze vrije wil niet weggenomen. Hij heeft ons de geest gegeven, maar we kunnen nog altijd keuzes maken. Dat is iets goeds. Maar dat is ook iets slechts natuurlijk. Want het is niet omdat de geest in ons nu woont, dat hij jou ook daadwerkelijk indringend aan het veranderen is. Dat is wel een van zijn taken, maar we kunnen hem daar wel in verhinderen, de Heilige Geest, om ons te veranderen. Dat is een van de redenen waarom ik geloof dat er, dat er zoveel christenen zijn die nog altijd vastzitten met dat infantiele geloof of dat puberale geloof. Omdat ze de Heilige Geest geen ruimte geven om door te groeien. Is dat ook niet wat Paulus ons zegt, broers en zussen? Nee, hij waarschuwt ons zelfs. Hij zegt dat we de geest niet mogen uitblussen. Dat we de geest niet mogen uitdoven. Dus, als kind van God, kan je dat veranderingsproces worden zoals Christus. Dat veranderingsproces, je kan dat dus zeer ernstig onderdrukken en belemmeren. Conclusie is dat veranderd worden naar Gods beeld, naar Christus beeld, dat vooral zal afhangen van hoeveel ruimte jij wil geven aan de Heilige Geest. Dus bidden en verlangen om te worden zoals Christus is natuurlijk goed, maar bidden op zich en verlangen op zich is niet genoeg. Het is precies hetzelfde als iemand die obese is. Die verlangt wel te vermageren, of die bidt wel om te vermageren, maar als zij er, of zij er niks effectiefs aan doet, ja, dan zal hij geen gram vermageren. Zie, hij blijft obese. Wel, zo is het ook met de christen, we moeten er niets aan doen. En deze morgen zou ik een vraag willen beantwoorden. En dat is de volgende. Ben ik aan het veranderen meer en meer naar het beeld van Christus? Zie ik dat in mijn leven, dat ik aan het veranderen ben? Want dat is de vraag die we ons moeten stellen, broers en zussen, deze morgen. Zie ik in mijn leven of ik naar dat beeld aan het veranderen ben? Zo ja, aan wat zie ik dat? Ik zou die vraag graag beantwoorden deze morgen. Aan wat zie ik dat? Wel, een typisch kenmerk, een duidelijk teken dat een christen meer en meer naar het beeld van Christus aan het worden is, dat is dat zijn besef van eigen zonde drastisch toeneemt. Ik zal dat nog een keer herhalen. Een duidelijk teken, een typisch kenmerk van een christen die meer en meer zoals Christus aan het worden is, is dat zijn besef van eigen zonde drastisch toeneemt. Hij begint dus meer en meer vertrouwd te raken met wie hij zelf is. In het licht van Christus, moet ik wel aan toevoegen. Dus hij begint meer en meer vertrouwd te raken met wie hij zelf is in het licht van Christus. Ik wil een keer een voorbeeldje geven dat het duidelijk wordt. Toen mevrouw en ik 2 maanden geleden op de Filipijnen waren, verbleven we, logeerden we in het huis van onze schoonouders, van de ouders van Lisa. En de ouders, 65 jaar of zo, moesten nog zorgen voor 2 kleinkinderen. Ik vond dat wel hard. 2 kleinkinderen. Gabriel, 4 jaar. En Basti, 2 jaar. En ze konden dat ferm lawaai maken. En wat dat er zo opvallend was, op een gegeven moment, ja, ik heb geen kinderen, ik zie dat niet zo direct. Diegenen die kinderen hebben, weten dat wel. Maar op een gegeven moment krijgt Gabriel, de oudste, een cadeautje. Hij krijgt een pakketje met 5 speelgoedautootjes erin. Ja, hij krijgt dat. Ja, ik kan natuurlijk niet wachten om dat te openen, dus wat doet hij? Hij opent dat. En terwijl hij dat opent, had de jongste dat natuurlijk gezien. Basti had dat in de mot. Ja, en langzamerhand komt hij dichter bij Gabriel zitten. Want hij ziet dat die autootjes, ja, dat blinkt in zijn ogen. Oké. En de oudste begint ermee te spelen. Maar vanaf het moment dat Basti probeert 1 autootje van hem weg te nemen, dan begint Gabriel te roepen en te tieren. Hij moest er niet van weten, maar hij had er wel 5. Dus alhoewel hij 5 van die mooie speelgoedauto's had, wilde hij er geen 1 van afstaan als een broer, als een jongste broer dan nog. En ik zag dat en ik zeg, tja, dat is raar. Dat is moeilijk voor mij om te begrijpen. Maar toen heb ik daar verder over nagedacht. En wij natuurlijk kunnen daarmee lachen, maar we mogen niet vergeten dat die zelfzucht, dat egoïsme, die sterke drang om onze eigen belangen te behartigen, dat dat nog altijd in ons zeer sterk aanwezig is. En ik begon dat zo daarover na te denken. Dat is inderdaad zo. Het is niet omdat je ouder wordt, dat dat weggaat uit jou, dat eruit gaat. Nee, dat blijft erin. En je ouders kun je daar wel op wijzen, en je kan daar wel iets aan doen, maar ten diepste blijft dat egoïsme, die zelfzucht, nog diep in ons. Natuurlijk, als we ouder worden, komt dat niet meer zo duidelijk naar de oppervlakte. Waarom? Omdat we sluwer zijn en geraffineerder zijn om die zelfzucht te verduiken of te minimaliseren, of goed te praten of te rechtvaardigen. We zijn daar goed in. Maar ten diepste zit dat er nog altijd in, die zelfzucht. Kijk maar een keer naar ons leven. Elk mens, als we eerlijk zijn, en ook wederom geboren christen, dat zeg ik erbij, elk mens heeft een zeer sterke neiging om eerst zichzelf gelukkig te maken. En dat was de andere. Is het niet waar? Dat is toch waar? Ook christenen, zo zijn we eenmaal in elkaar. Onze gevoelens en onze emoties zijn toch veel belangrijker dan die van onze naasten, of niet? Onze pijn en onze kwetsbaarheid betekent toch veel meer voor ons dan de kwetsbaarheid en de pijn van een ander. En onze teleurstellingen en onze frustraties hebben toch voorrang op de teleurstellingen en de frustraties van onze naasten, of niet? Is het geen waar? Toch wel, ook al zijn we wederom gewoon christen. En ja, natuurlijk, als christen weten we natuurlijk ook dat we de belangen van anderen moeten behartigen, we weten dat. Maar ons dagelijks gedrag toont dat het vooral draait om onszelf. En dat, broers en zussen, wil God nu gaan veranderen. Natuurlijk zie je hier of daar wel ergens een vader die zijn leven heeft, voor zijn kind of zo. Je ziet dat natuurlijk wel. Maar algemeen gezien moet je toch zeggen dat de mens zo gericht is op onszelf, op zichzelf, ook de christen. En daarom, broers en zussen, heeft God ons zijn geest geschonken. Want dat wil God nu precies veranderen in ons. Zie je dat? Dat zit er nog altijd in, die zelfzucht. maar hij wil dat eruit. En dat is het werk van de geest. Het is de geest die ons daar voortdurend op attent wil maken. Ik ga gewoon een keer 3 versjes tonen. Ga eens mee met mij 4 brieven verder naar Colossenzen. Colossenzen, hoofdstuk 3. Ik denk dat jullie dat weten, maar de schrift wijst ons daar heel veel op, dat we naar de belangen van anderen moeten omzien. Colossenzen 3, vers 12. Daar zegt Paulus het volgende. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent, en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. In een andere vertaling staat er, doet aan, zegt hij, doet aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Oké? Ik lees nog een versje voor. Je moet er niet naartoe gaan, maar ik zal het gewoon voorlezen. 1 Petrus 2, 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdeling die ver van huis zijn. En dan zegt hij, ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen, zegt hij. Zie dat. Niet toegeven aan zelfzuchtige verlangens. Hij spreekt die wel tegen christenen, hè? Hou ik hier naar Filippenzen gaan. Dat is het laatste passage dat ik wil bekijken. Filippenzen. 1 brief terug. Filippenzen. Hoofdstuk 2. Dat zegt Paulus in vers 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Ik heb nog maar 3 passages aan jullie getoond. Ik heb er nog 15 gevonden in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament alleen, hè. Ik spreek nog niet van het Oude Testament, hè. Broers en zussen, wat denk je dat de schrift ons zo op het hart wil drukken? Als de schrift zegt dat we niet alleen onze eigen belangen voor ogen zouden hebben. Waarom denk je dat God dat ons op het hart drukt? Wel, het antwoord is omdat hij ons maar al te goed kent. Omdat hij weet dat we sterk geneigd zijn van nature om alleen onze eigen belangen na te jagen. Ook christenen. Lees maar een keer in vers 20, Filippenzen 2, vers 20, wat Paulus verder zegt. Spreekt over christenen. Er is verder niemand, zegt Paulus, vers 20, die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Niemand, zegt hij. Want, vers 21, alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na, in plaats die van Christus. Zie je dat? En het gaat hier over christenen, hè? Zelfs onder de christenen. Alleen Timotheus en Paulus waren oprecht en van harte bekommerd om de belangen, het welzijn van de christenen in Filippi. Dat is alles. Zie je dat? Alle andere christenen jagen alleen hun eigen belangen na. Niet die van Christus, laat staan die van een ander. Hoe komt dat? Wat is de reden daarvoor? Ik moet er wel nog tussen zeggen, natuurlijk, dat er uitzonderingen geweest zijn in de geschiedenis. Dat moet erbij gezegd worden. Er zijn uitzonderingen geweest. Hè? Momenten dat het anders was bij de christenen. Ja, we kennen dat wel. Je leest dat al aan het begin. Van Handelingen. We kunnen misschien een keer naartoe gaan. Handelingen, hoofdstuk 4. Toen hadden de christenen geen enkel probleem om bijvoorbeeld een stuk grond te verkopen. En dat aan de voeten van de apostel te leggen en de opbrengst daarvan gewoon weg in de handen van de apostels te geven. Ze hadden geen enkel probleem mee. Dat was er echt geen zelfzucht. Ja, er waren momenten in de geschiedenis die het anders was. Bijvoorbeeld, Handelingen 4, 32. Dan lezen we. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Deze christenen hier waren anders. Deze christenen waren anders, nadat wie Petrus aan Paulus de brief schrijft dat ze moeten de belangen van de anderen behartigen. Deze christenen in het begin waren anders. Want deze christenen beschouwden hun bezittingen niet als persoonlijk bezit. Het was allemaal gemeenschappelijk. Wat van mij is, is van jou. Dat was de houding. En dat, broers en zussen, dat is niet menselijk. Dat is niet natuurlijk. Dat is gewoon niet menselijk. En daarom wil ik de vraag beantwoorden, waarom waren deze christenen zo anders als wij? Wel, lees ik het versje voordien, vers 31, en dat is het antwoord. Vers 31, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen, En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Zie je dat? Daar heb je weer de Heilige Geest. Want het is door wie dat je veranderd wordt naar het beeld van Christus? Door de Heilige Geest. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, ja, waar is dan de zelfzucht? Zie je dat? Het is de Geest van God, broers en zussen, die ons drastisch verandert. Als je hem natuurlijk daarvoor de ruimte wil geven. Het is de Geest van God die de gestalte, die de gezindheid van Christus in ons bewerkt. Als je hem daar de ruimte voor wil geven. Maar dan vraagt er iemand natuurlijk, hoe gaat hij te werk in ons? Hoe maakt de Heilige Geest nu ons minder zelfzuchtig? Hoe doet hij dat? Hoe maakt hij ons minder egoïstisch? Hoe maakt hij ons minder onverschillig en minder cool voor de belangen van een ander? Wel, door jezelf onder de loepen te nemen. Doordat hij jezelf zal tonen aan jezelf. Dus veranderd worden naar het beeld van Christus begint bij het kennen van jezelf. Een sterk besef hebben van wie je ten diepste bent, besef van eigen zonde, is enorm belangrijk in dat veranderingsproces. Want de Heilige Geest toont niet alleen wie Christus is. Hij neemt niet alleen uit Christus en toont het aan jou. Wat doet hij ook? Hij plaatst jou ook in Christus licht. Dat doet hij ook. Hij toont jou wie je bent, maar in Christus licht. Zie je dat? Laten we eens op Psalm 139 gaan. Psalm 139. Iedereen kent die psalm wel? Psalm 139. En daar wil ik de eerste vier versen lezen. En de psalmist begint met het feit dat God ons door en door kent. Vers 1. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. En velen vinden dit natuurlijk een vertroostende psalm, en dat is het ook. God kent ons inderdaad door en door. Maar de psalmist is ook realist. Lees een keer. Hij is eerlijk met zichzelf. Lees een keer in vers 24. Hij zegt, het laatste, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Zie je dat? Dus wat zegt hij in feite? Hij begint met te zeggen, Heere, ik weet dat je me door en door kent. Maar wat zegt hij? Ik ken mezelf ook maar al te goed, zegt hij. Zie je dat? Ik weet dat je goed zorgt, Heere, voor mij, maar toon me een keer of er een schadelijke weg is in mij. Ik weet niet wat dat gevoel is dat jullie hebben als jullie die psalm soms lezen, maar als ik die psalm soms lees, dan heb ik zo het gevoel dat de psalmist zichzelf niet zo goed vertrouwt. Hij spreekt hier over zijn eigen onbetrouwbaarheid. Dat had ik in op psalm 19. Want er zijn veel psalmisten die over hun eigen onbetrouwbaarheid spreken, hè. Psalm 19, die psalm begint wel met, kennen die psalm ook wel, de hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, maar wist je wat er in vers 13 staat? Wie zou al zijn afdwalingen opmerken, zegt hij. Reinig mij van verborgen afdwalingen. Wat zou dat zijn? Dingen over onszelf die we niet weten. Zie je dat? Verborgen afdaling, verborgen zonde. David roept het zelfs uit in Psalm 51, in vers 4. Wat zegt hij? Was me schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig me van mijn zonde. En hij zei dat niet alleen omdat hij overspraak op had met Bathsheba, of dat hij haar man Uria had laten vermoorden. Hij zei dat niet daar alleen voor. Hij zei dat ook omdat hij zichzelf maar al te goed kende. Zie je dat? Veranderen, broers en zussen, naar het beeld van Christus dat begint met een diep besef van wie je zelf bent in het licht van Christus. Dat is veranderd worden naar het beeld van Christus. Toen we nog niet bekeerd waren, hadden we dat besef niet. Want, waarom niet? Onze wereld draaide om onszelf. En want de geest niet. Dus de geest kan niet tonen aan onszelf wie we zijn. Maar nu is dat helemaal anders. Onze maatstaf is nu niet meer de andere, onze maatstaf is wie? Onze standaard is wie? Is Christus. We vergelijken ons zo gemakkelijk met anderen. Maar zo werkt het niet als christen. De standaard voor ons is Christus. En in feite zal onze ware toestand, kan een mens zijn ware toestand nooit niet kennen, tenzij hij Christus aanschouwt. Wist je dat? Een mens die niet gelooft, kan zichzelf nooit niet kennen, als hij niet wederom geboren is, want hij heeft de geest niet. En de geest kan hem niet tonen wie hij werkelijk is. En met wie vergelijkt de geest, de geloven? Met Christus natuurlijk. Dus, hoe langer je christen bent, wat wordt er verwacht, is dat je natuurlijk ook dichter bij Christus zou komen. Dat is mijn punt voor vandaag. Hoe langer je Christus kent, moet je ook dichter bij Christus komen. En hoe dichter je bij Christus komt, dat gebeurt er. En hoe meer licht je ook over jezelf krijgt. Is niet zo? Als je dichter bij de Heer komt, dat je ook meer licht op jezelf krijgt. Dat is toch... Je kent het toch, die passage van Petrus. Als Petrus op een gegeven moment op zijn knieën voor de voeten van de Heer Jezus valt, wat zegt hij? Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij komt dicht bij de Heer. En wat ervaart hij? Hij ziet zijn eigen zonde. Zie je dat? Of wat dacht je van Jesaja? Aan het begin van zijn bediening. Dan nog, een jonge man. En hij krijgt een visioen. En wat ziet hij? God zit op de hoogverheven troon. En wat zegt hij? Wee mij, zegt hij. Wee mij, want ik verga. Ik ben een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Zie je dat? Weer als zijn eigen zonde. Waarom? Hij staat in de tegenwoordigheid van God. Als christen. Hoe langer dat je christen wordt, hoe beter dat je Christus kent, maar hoe beter dat je zelf moet kennen. En hoe beter dat je vertrouwd raakt met je zonde. Wat dacht je van Johannes? En Johannes was al een oude man, hè, toen hij daar openbaring schreef. Hij was een oude man, hè, Johannes. Hij was in de 90 jaar. En wat zei hij over zichzelf, toen hij zich omkeerde om te zien wie sprak tot hem, in openbaring 1:17. Wat zei hij? Toen ik hem zag, zegt hij, viel ik als dood aan zijn voeten. En dat was Johannes, hè. En waarom viel hij als dood aan zijn voeten? Omdat hij zijn eigen zag wie hij was in het licht van Christus. Begrijp je het een beetje, broers en zussen? Let goed op wat ik ga zeggen. Een christen die nog nooit een diep besef heeft gehad van zijn eigen egoïsme, zelfzucht, onverschilligheid, die heeft nog nooit een diep besef gehad van de heiligheid van Christus. Ik ga het nog een keer herhalen. Een christen die nog nooit een diep besef heeft gehad van zijn eigen egoïsme, zelfzucht, onverschilligheid, noem maar op. Als je dat nooit niet hebt gehad, dan heb je nog nooit een diep besef gehad van de heiligheid van Christus. Beantwoord die vraag een keer voor jezelf. We willen allemaal veranderd worden, maar weet je wat er eerst moet gebeuren? Voor je veranderd wordt, moet je eerst vernederd worden. Zo zit dat in elkaar. Want hoe kan je zeggen en beleiden tegen God, ik ben arm van geest, als je het niet meent? Ja. Je kan toch niet zeggen, Heer, ik ben arm van geest, als je het niet ziet? En Paulus verwacht dat ook. Paulus zegt tegen ons dat we ons best moeten doen om een dieper besef te krijgen van wie we zijn en Gods licht. Hij zegt in 2 Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 1, het volgende. Laten wij ons reinigen van alle bezoedelingen. Andere vertaling, besmettingen, van wat? Van vlees en geest. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. En als Paulus het heeft over besmettingen van vlees en geest, dan heeft hij het niet alleen over seksuele onreinheid. Hij heeft het ook over onverschilligheid tegenover onze naaste, apathie, koelheid tegenover andermans belangen en problemen. Dergelijk gedrag, zegt Paulus, verhindert onze heiligmaking, hè? Dus veranderd worden naar het beeld van Christus, dat is heiligmaking. Hè? Durf je het aan, broers en zus? Durf je het aan om zoals de psalmisten te bidden? Durf je aan God vragen deze week om dat laagje vernis van vroomheid, dat God dat wegkrapt? Durf je dat vragen en dat hij je ware aard toont? En dan kan je op voorhand waarschuwen. Als je dat doet... En voor degenen die hier deze morgen zitten, die nog denken van zichzelf dat ze geen zo slecht karakter hebben, ik wil je waarschuwen dat je denkt dat je in feite nog niet zo slecht bent, dan mag je verwachten naar niets. Want, kan je zeggen dat je Ik wil je aanraden om dat fraaie beeld dat je dan nog hebt van jezelf, nog maar een keer voor de laatste keer hoe vast te pakken, en een keer van wel te kussen, en het in de vuilbak te smijten. Dat kan ik je aanraden. Het is waar hoor. Als je vraagt aan God voor meer zondebesef, en je meent het, moet het menen. Je moet niet doen als je het niet meent. Ja, de Heer gaat niet luisteren daarnaartoe. Als je het meent, hij zegt, Heer, toon me mijn zonde, en wel, God zal het menen ook. Hij zal het doen. Wie durft er dat? Ik zie geen vingers. Wie durft er dat niet? Ik zie ook geen vingers. Ja, dat is hier de gewente, hier zo'n beetje in die poort. Onderschat het niet, broers en zussen, als je vraagt om meer zondebesef. Het beeld dat je van jezelf had tot nu toe, zal God in 1000 stukken slaan. In 1000 stukken. Er zal niks niet meer overschieten van jezelf. Niks niet meer. En uiteindelijk zul je zeer onthutst en zeer teleurgesteld zijn in jezelf. Je zult ontgoocheld zijn en verontrust. Het zal geen fraai beeld zijn. Maar. En ik voeg er wel aan toe, maar. Het mooie van heiligmaking is dat de Heilige Geest je absoluut niet zal laten zitten met dat lage beeld van jezelf. Nee, dat is een tussenstap. Dat lage beeld is slechts een tussenstap. Het is niet de bedoeling van de Heilige Geest om je moedeloos te maken, absoluut niet. Je moet er wel door, maar het is de bedoeling van de Heilige Geest dat je tot belijdenis komt. En dat hij jou daarvan reinigt. We kennen allemaal het vers wel. 1 Johannes 1,9, belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw rechtvaardig is, wat doen? Ons van onze zonde vergeven en reinigen. Van alle ongerechtigheid, zegt hij. Zie je dat? Hij zal ons reinigen. Het voordeel, broers en zussen, van toenemend zondebesef, dat is wat? Dat je nu de kans krijgt om je ervan te laten reinigen. Van je zelfzucht. Van je onverschilligheid. Dus, als zondebesef in jouw leven toeneemt, dan is dat een goed teken. Weet je waarom? Omdat de Geest verder wil met jou. Daarom. Hij wil verder met jou. Toenemend zondebesef is een duidelijk bewijs dat de Geest werkt en dat je de Geest van God ruimte heeft. Zie je dat? Geestelijk volwassen worden, broers en zussen, als christen kan je niet loskoppelen van toenemend zondebesef. Je wordt niet geestelijk volwassen als je altijd datzelfde beeld hebt van jezelf. Hoe meer volwassen je wordt als christen, hoe meer dat je besef van je eigen zonde gaat toenemen. Dat is normaal. Luister maar een keer naar Paulus. Met de jaren, je leest dat in zijn brieven. Een van zijn eerste brieven was 1 Korintiërs. Ga ik je voorlezen wat hij zegt over zichzelf. En dat gaat in stijgende lijn. 1 Korintiërs 15:9 zegt hij dit. Ik immers ben de minste van alle apostelen. Ik ben niet waard om een apostel genoemd te worden. Dus hier zegt hij, ik ben de minste van Hans de groep. De groep apostelen, ik ben de minste van die groep, zegt hij. Een paar jaar later schrijft hij de Efeziërsbrief. En wat zegt hij daar? Hij zegt dit, in Efeziërs 3:8. Mij, de allerminste van alle heiligen, zegt hij nu. Niet alleen meer van de apostelen, maar van alle heiligen, zegt hij. Ik ben de minste van alle heiligen die deze genade gegeven is. Om onder de heidenen het evangelie te verkondigen, zegt hij, de allerminste. En hij gaat nog een stapje hoger in een van zijn laatste brieven. Weet je wat hij zegt in een van zijn laatste brieven? In 1 Timotheus 1, daar zegt hij het volgende, 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En dan zegt hij wat? Van wie ik de grootste zondaar ben. Zie je dat? Hij groeit in het kennen van zichzelf. Van alle christenen van zijn tijd, zegt Paulus, ben ik de grote zondaar. Laat ons eens eerlijk zijn. Als er één christen was en wie de gestalte van Christus toenam, was het toch wel Paulus zeker? En wat zegt Paulus over zichzelf? Ik ben de grootste zondaar. Zie je dat? Mooi, hè? Paulus was net zoals David, goed vertrouwd met zijn eigen karakter, met zijn eigen oude mens, met die zonde die zich aan hem wil vergrijpen. Natuurlijk, de Geest heerst, maar er is altijd zonde die zich opdringt aan ons. Wel, Paulus wist het maar al te goed, David wist het maar ook al te goed. Hoe volwassener de gelovige, hoe groter zijn besef van eigen zonde. Is dat bij ons ook aanwezig, broers en zussen? Sommigen van ons zijn 20, 25, 30 jaar christen. Heb je een dieper besef van je eigen zonde, naar al die jaren? Of is dat altijd hetzelfde gebleven? Stel die vraag een keer voor jezelf. Luister een keer naar wat Spurgeon zegt over dat reinigingsproces. Hij zegt dit, Charles Spurgeon. Jonge christenen denken dat ze iets zijn. Groeiende christenen beginnen te beseffen dat ze niets zijn. En volwassen christenen weten dat ze minder dan iets zijn. Is dat ook zo bij ons? Denk je dat je iets bent? Oké, dan ben je een jonge christen. Ja. Ben je te beseffen dat je niets bent? Dan ben je een groeiende christen. Maar, besef je dat je minder dan iets bent? Dan ben je volwassen christen. Onder welke groep zit je? Ik ga die vraag voor jou niet beantwoorden. Je moet dat zelf beantwoorden. Is er een toenemende gewaarwording van zonde aanwezig bij ons? Let op, als dat niet zo is, dan zegt dat veel over hoeveel ruimte jij de Heilige Geest heeft. Als dat niet zo is, geen zondebesef, dan zegt dat veel over hoeveel ruimte dat jij de Heilige Geest heeft. Want wat is het werk van de Heilige Geest trouwens? Hij overtuigt van zonde. Wat zegt Jezus? Johannes 16:8, als hij komt, de Heilige Geest, wat zal hij doen? Hij zal de wereld overtuigen van zonde. Waarom? Omdat ze niet geloven in Christus. En de Heilige Geest heeft dat ook gedaan bij ons. Omdat we niet geloven in Christus. We werden daarvan overtuigd. Maar de Heilige Geest stopt niet. Hè? Eens je de Heilige Geest ontvangen hebt, gaat hij verder. Hè? Nu niet meer omdat je niet gelooft in Christus. Nu geloof je in Christus. Maar nu gaat hij gewoon onverminderd verder. En wil hij jou naar dat volwassen stadium brengen. Om jouw zonde te tonen. Trouwens, wat zegt de Heer Jezus dat we moeten doen in ons gebed? Hij raadt ons aan dat op te nemen in ons gebed, deze zondebelijdenis. Weet je het nog? Als de apostelen zeggen, Heer, leer ons binnen. Wat zegt de Heer Jezus? Zo moet je binnen. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons geen ons dagelijks brood. En wat zegt hij dan? Vergeef ons onze zonde. Waarom zou je dat zeggen, denk je? Begrijp je het? Ik hoop het. En je mag een keer raden wat dat God deed met het volk toen hij het pas had bevrijd uit Egypte. Wat wilde hij doen met zijn volk? Weet er dat iemand? Het was het eerste wat de Heer deed. Hij nam ze een keer goed onderhand in de woestijn. Weet je wat dat was? Gaan we een keer naartoe gaan? Deuteronomium 8. Deuteronomium hoofdstuk 8. Ik lees het u voor. Het zijn twee versjes, hoofdstuk 8, vers 2 en 3. Denk aan de tocht, zegt Mozes, die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. En nu komt het, opdat bekend werd wat in uw hart was. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet? U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna. Zie dat? Hij wilde hen bekendmaken wat er in hun hart was. Ook al. En hij was aan het begin van de woestijnreis. He. Blijkbaar is een van de manieren die God gebruikt om zijn volk te tonen wat er in hun hart was, wat? Hen op dieet zetten. He. Ah ja, water en brood. Dat is toch dieet? Blijkbaar is dat een goede manier om jezelf beter te leren kennen. Je op water en brood zetten. Als je hem niet gelooft, probeer het een keer voor een maand. Er zullen twee dingen gebeuren als je dat doet. Je probleem met obesitas zal onmiddellijk opgelost worden. En ten tweede, je zal vlug merken wat er in je hart verborgen zit. Als er kandidaten zijn voor zo'n dieetprogramma te volgen, ik zou zeggen, het is goed voor lichaam en geest. Ik ga afsluiten. Wie meer vertrouwd wil raken, of wat ik wil zeggen is, meer vertrouwd raken met onze zelfzucht, met onze koelheid, met onze onverschilligheid, is ook in onze dagen brood nodig, broers en zussen. Luister eens naar wat Lennart Ravenhill zegt. Hij zegt het volgende. Er is één ding die we boven alles nodig hebben. Het is iets waar we in onze dagen niet meer over praten. Er moet, zegt hij, een hevige lawine van overtuiging van zonde over ons komen. Dat zegt hij. Zijn we daar bereid voor, broers en zussen? Zijn we daar bereid voor? Durven we dat vragen aan God? Het is niet allemaal kommer en kwel. De andere kant van de medaille is dat je veranderd wordt naar het beeld van God. En dat is iets positiefs. Dat geeft niet alleen een vernederend effect en een reinigend effect. Het maakt je ook rijker, het maakt je ook krachtiger. Luister maar eens wat Paulus zegt. Veel liever zal ik roemen in eigen zwakheden. Waarom? Omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Zie je dat? Je wordt vernederd, inderdaad, maar de kracht van Christus komt in je wonen. Hè? Je weet dat je tekort komt aan medeleven voor je broer of voor andere mensen. Je weet het. Je weet het dat je vooral bezig bent met jezelf. Je beseft dat nu, omdat de Geest jou daarvan overtuigt. Nu besef je dat gewoon. En nu kan je zeggen, van met oprecht hart, Heer, ik zie mijn armoede. Kom me tegemoet. Ik zie mijn armoede van geest. Zal het lang duren, denk je, tegen dat de Heer zal komen om ons rijk te maken? Ik denk van niet, hè. Want Paulus zegt nog iets heel belangrijks. Daarmee wil ik afsluiten in Filippenzen 1:8. Wat zegt Paulus? Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus, zegt hij. In andere vertalingen, met de innerlijke bewegingen van Christus Jezus. Dus hij verlangde niet meer naar de Filippenzen, maar zijn eigen gevoelens, dat was bewerkt door de Heilige Geest, en hij zegt, ik verlang naar jullie allen, maar wat? Met de innerlijke bewegingen van Christus Jezus. Bewegingen die bewerkt werden door de Heilige Geest in hem. Dus de bron van Paulus' verlangen naar andere christenen, dat kwam niet meer uit hemzelf, maar dat was bewerkt door de Heilige Geest die in hem woont. En daarom kon hij van mensen houden die hem vijandig gezind waren. Ook zegt hij nog, ik beijver mij voor u, maar wat? Met zijn eigen ijver? Nee, ik beijver mij voor u met de ijver van God, zegt hij. Dat was bewerkt door de Geest in hem. Waarom? Dat hij goed vertrouwd was met zijn eigen zonde en omdat hij de Geest ruimte gaf. En dat is veranderd worden, broers en zussen, naar het beeld van Christus. Willen we daaraan werken deze week? Twee dingen moet je doen. Vragen aan God of hij jou een dieper besef van jezelf wil geven. Durf je dat aan? Je hebt nog altijd een eigen keuze. Je mag doen wat je wilt. Maar ik raad je aan om dat te doen. Je zal veel verder geraken dan waar je nu staat. En ten tweede, geef de Heilige Geest ruimte. Geef hem ruimte. Laat hem zijn werk doen. Ik ga nog voorlezen een lied uit Johannes de Heer. We kennen dat allemaal wel, lied 222. Doorgrond mijn hart. Ik ga het gewoon voorlezen. Ik ga het niet zingen. Ik ga het voorlezen. Luister een keer. Die tekst vind ik heel goed. Doorgrond mijn hart en ken mij weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op de eeuwige weg. Heer, maak me vrij. En dan zegt hij, doop mij met vuur, opdat ik me niet meer schaam. En dan zegt hij, zie Heer, hier ben ik. Maak mij een vat voor u. Woon in mijn hart. Vernieuw het. Doe het nu. Verbreek me wel. Zie dat? En dan zegt hij, maak me ook van hoogmoed vrij. En dan zegt hij, o Heilige Geest, kom tot uw heerschappij, zegt hij, zie dat? Schenk een herleving en begin bij mij. Dat is typisch, typisch. En zou goed zijn om mijn gebed te gaan daarvoor. Een mooi lied vind ik, die past bij de preek. Tot daar.